Vanavond zijn wij toe aan 2 Samuel 15. Dat wil zeggen, dat is de tweede episode van de geschiedenis van Absalom eigenlijk. Nou ja, het was de geschiedenis van David. Maar Absalom is wat nadrukkelijk aanwezig en dat is ook de essentie van het verhaal. Boven hoofdstuk 15 staat opstand van Absalom. Het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden wagenen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. Het wordt met recht Prinsjesdag, denk ik wel eens. En meet zich toch koninklijke waardigheid aan. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. Dat is natuurlijk de weg waar langs men de stad in en uit gaat. Hem ging het specifiek over degene die de stad ingingen. Maar u zou meteen moeten bedenken dat poort in de Bijbel altijd van doen heeft met heerschappij. De poort staat voor macht. Dat is niet alleen ligt dat vast in de betekenis van het woord zelf eigenlijk. Maar ook in het oude gebruik, logischerwijze. Je kunt pas heerschappij uitoefenen als je de deur kan afsluiten. Als dat niet kan, dan heb je geen macht. Een stad was een koninkrijk en een koninkrijk was een stad. Dat is van oudsher. Dat vind je in de Bijbel ook zo. Maar in de hele wereld was dat zo. Een stad is alleen maar een stad als er een muur omheen staat of een wal. En dat er een poort in zit, minstens één, die je kunt afsluiten. Je moet ze kunnen afsluiten. Je moet kunnen bepalen wie erin mag en wie niet. Want in de stad gelden specifieke regels. Daar ben je burger van of niet. En daar val je onder of niet. En nou ja, zo simpel is dat. Dat kan je nog navragen in Troje. Nou, dat kan je niet navragen in Troje, want die hebben de deur opengezet en hebben wat binnengehaald. En toen was het met de stad afgelopen. Ja, Breda deze met een turfschip. Noem nog eens wat, jongens. Ja, het wordt toch interessant vanavond. Ja. Maar bij de poort komt iedereen langs. Het woord voor poort betekent ook Shora. Wij kennen het als Sarah en we vertalen het met vorstin. De naam van de vrouw van Abraham. En zo is het maar net. Degene die de macht uitoefent. Maar datzelfde is het woord voor poort. Ook voor gerst, daar zijn we vorige keer mee geëindigd. Want het was in de gerstenoogst, hè? Weet u nog? Het gaat hier over koningschap in deze hoofdstukken. Hiervoor en hierna. In de voorgaande episode draaide het om Tamar. En Tamar vertegenwoordigde, ook symbolisch bedoel ik, vertegenwoordigde het Davidische koningshuis, dat in de loop der eeuwen bedreigd is geworden en onteerd is geworden, enerzijds door de heerschappij van de zonde, dat was Ammon, weet u nog, en anderzijds door de invloed, door de heerschappij van de wet. En dat is Absalom. En Absalom nam het weliswaar voor Tamar op. Maar Absalom zelf is ook een bedreiging voor het Davidische koningshuis. En dat krijgen we in deze hoofdstukken te zien. Hè. Die symboliek is niet al te moeilijk. Details kunnen misschien wat vraagtekens oproepen. Maar het idee is gewoon dat David en daarmee zijn huis in de rest van de geschiedenis, dat David staat in ieder geval voor de messiaanse beloften met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Maar diens koninkrijk zou niet tot stand komen via of onder de wet. Dat is nou net het hele, dat is bijna de hele Bijbelse geschiedenis. Nou, niet helemaal, maar het is een heel groot deel van de Bijbelse geschiedenis. Er zijn allerlei beloften gedaan die per definitie altijd messiaans zijn. Ze zouden vervuld worden in Christus, maar ze zouden niet vervuld worden onder de wet, maar pas daarna. En de belangrijke consequentie van de dood en opstanding van de Heer Jezus is dat daarmee een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet. Want hij kwam onder de wet en hij werd door de wet geoordeeld. Dat zegt Paulus tenminste in zijn uiteenzetting in de Galatenbrief enzovoorts. En waarschijnlijk ook in Romeinen, iets uitgebreider zelfs nog. Maar het komt erop neer dat eerst een einde gemaakt zou worden aan de wet, opdat al die nieuwtestamentische, dan wel messiaanse zegeningen zouden voortkomen, niet uit de wet, maar uit de beloften die al veel eerder gedaan zijn en die vastlagen min of meer in Abraham. Heb je die nog? Dus Absalom is ook bedreigend, net zo goed. Hoewel de wet, maar daar hebben we zo vaak over gesproken reeds, hoewel de wet in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed is, ik zeg het er altijd maar bij, de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar de wet is zwak en onnuttig, staat net zo goed in de Bijbel, en bovendien heet het een bediening des doods. Dat ligt niet aan de wet, maar het ligt eraan dat de mens die wet niet kan dragen. En dus gaat het niet werken. Dat is ook het dilemma van de dames en heren in Den Haag. Die proberen te regeren en wetten te maken. Maar ja, als het volk zich daar niet aan onderwerpt, dan kun je ze boetes laten betalen en opsluiten. Maar het gaat toch niet werken. Nee. Doe maar. En zo is met de wet. Die stelt eisen waaraan een mens niet kan voldoen. Zeg ik niet, zegt de Bijbel. Het is niet mijn filosofie, het is überhaupt geen filosofie. Het is gewoon zwart op wit wat de Bijbel ons leert. En daarom moest die wet, die ook een vloek was, moest beëindigd worden. En de mensen in het algemeen moesten van verlost worden. En daarna pas zou het nieuwe verbond kunnen aanbreken, waarin niet wet, maar genade regeert. Dit zijn omstreden onderwerpen, dat weet ik. Maar ja, alle fundamentele Bijbelse onderwerpen, hoe eenvoudig ook, zijn, omdat ze fundamenteel zijn, omstreden. Daar zorgt de duivel wel voor. Dus ja, doe maar. Ik heb je de vorige, in verband met de voorgaande hoofdstukken gezegd, er wordt van Absalom nooit iets lelijks gezegd. Zelfs hier niet. Zelfs in dit hoofdstuk niet. Met moeite heeft men het via de kinderbijbel er nog een beetje in weten te leggen. Maar als je daarna leest in de Bijbel, dan vind je het helemaal niet. Was hij dan niet, ging hij dan niet over de streep toen hij zijn vader verjoeg? Ja, dat wel, ja. Maar leest u maar even mee. Kijk, als je voor Absalom meteen invult wet, dan kom je meteen een heel eind, hè? Hij liet zich bereiden wagenen en paden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Dat betekent, hij streefde naar het koningschap en gaf zich als zodanig uit. En dat is precies wat wet altijd doet. Wet zoekt heerschappij. Wet is net als konijnen en ambtenarenbroeder, breidt zich altijd uit. Als niemand, het is dierendag. Ik heb het toch nog niet eens over muizen. Maar goed, het breidt zich altijd uit. Als je dat niet stopt, stopt het niet. Ik hoorde vanavond hoorde ik de directeur van de dierenbescherming praten. En die zei, ja, het helpt wel wat wij doen, maar toch, het gaat gewoon door. En we moeten er nog steeds hard aan werken. We zijn nog dringend nodig, dringend geld nodig. Ik denk, ja, op het moment dat de man zegt, wij doen ons werk zo geweldig, dat langzamerhand we niks meer te doen hebben. Ja, dat kan niet meteen naar huis. Dat schiet ook niet op. Dus dat blijft altijd bestaan. En als het goed gaat, zoeken ze er wel weer iets bij wat dan nog bestreden moet worden. Want anders heffen ze zichzelf op. Dus ja, dat gaat gewoon zo door. Hè. Dat wordt al... Maar wet neemt ook zo toe. Dat groeit. Dat gaat nog helemaal. Men zit wetten te maken. Je denkt toch niet dat die mensen die wetten zitten te maken op een gegeven moment zeggen, nou is het wel mooi geweest, dan gaan we naar huis. Gaan we in de WW. Dus blijven er gewoon mee doorgaan en mee doorgaan en mee doorgaan. Hè? En binnen het religieuze, het is een bekend, mensen protesteren altijd, maar het is een bekend verschijnsel dat degene die men op religieuze gronden onder de wet of wat er voor door moet gaan te moeten leven, De wet des heren hebben ze het dan over. Die wet drukt steeds zwaarder. En de artikels, wetsartikelen die ze erbij maken, die worden ook steeds uitgebreider en zwaarder. Totdat men er krankjorum van wordt. Dit was niet komisch bedoeld, maar tamelijk serieus.
Dat is heel onzeker. Heel onzeker wat je ervan. Dat weet ik uit ervaring.
Nou, op zijn minst, ja. Ja, ja, goed. Maar ik heb het meer over een paar honderd kilometer naar het zuiden. Ja, nou, niet eens zo heel ver.
Nee, maar...
En daar... Toen maar weer.
Ja, ik heb het over de PKN-kerk.
Nou ja, ja, oké. Okay. Maar zo werkt wet. En daar gaat het hier ook over. Daar gaat het hier over. Hij stond aan de zijde van de weg der poort. Dat is om te controleren, om heerschappij uit te oefenen. Want dat is wat je in een poort doet. In het algemeen rechtspreken. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep. Want de koning deed de rechtspraak, hè? We hebben dat later gescheiden, naar Griekse aanbevelingen hebben we dat gescheiden. Dan was er weer een wetgevende macht, een rechtsprekende macht. En
de trias.
Die beroemde trias heet dat, ja.
Ja, want erachteraan
van? Ja, die staatkundige trias. Nou ja, goed. Ja, maar van alles, de koning sprak recht. Dat is de enige manier om te regeren, feitelijk. Maar als men dan kwam tot de koning, dan zei Absalom, dan riep Absalom die mensen bij zich en zei, uit welke stad zijt gij? En als hij dan zeide, uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Dat ga je niet winnen, de koning gaat er niets aan doen. Voort zeide Absalom, och dat men mij ten rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht sprake. Maar dat is in de praktijk hetzelfde als was ik maar koning. Nou ja, en het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor hem te buigen, zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem, want public relations, dat wist hij wel hoe hij dat doen moest. Al die lui met hun conflicten gelijk geven. Dan zeggen, maar ja, bij de koning komt dat niet goed. Kom maar bij mij, dat zal ik wel.
Ja,
staat er nog mee, hij kuste hen en weet.
Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, zo doe je dat dus. Hè. Kan hier nog wat uitleren. Wat de man dus zegt, is dat zijn vader in ieder geval en op zijn minst traag is in het recht spreken. En wanneer recht gedaan moet worden, zegt hij, zal ik dat wel doen? Nou, dat is wat de wet inderdaad doet. Ook juist en vooral in onze dagen. Namelijk, wij leven, ik zal het proberen netjes te zeggen en kort. Wij leven niet in oud-testamentische tijd onder de wet. Ik weet dat het altijd tegengesproken wordt, maar daar kan ik ook niks aan doen. Lees je Bijbel dan maar, hè. Wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade. Maar verwacht onder de genade geen rechtspraak.
Nee, dan is geen genade meer.
Wij hebben geen rechten, wij leven onder de genade. En daarom, voor zover er toch zoiets als recht zou moeten gelden, staat er bij herhaling in het Nieuwe Testament dat ons recht bij den Heer is. Nou, ik ga te snel, want nu citeer ik uit de psalmen. En uit Jesaja citeer ik de woorden van de Messias. Die zei, mijn recht is bij de Heer mijn God. Maar het Nieuwe Testament zegt dat ook. Misschien moet ik die even meenemen om te laten zien. Ja, dat komt nog. Kijk, dat is Romeinen hoofdstuk 12. Dat is het eerste schriftgedeelte in de nieuwtestamentische brieven en dus in de leerstellige uiteenzettingen, waarin over het praktische leven rechtstreeks gesproken wordt. Hoe ziet dat er dan uit? En dat begint bij vers 9 van Romeinen 12, want alles wat daarvoor staat gaat meer over onze positie eigenlijk, wie wij geworden zijn en wat onze plaats, onze positie is. Hoofdstuk 5 zegt dan al dat wij staan in de genade. Maar hier gaat het over, hoe ziet het er in de praktijk uit? Nou, de liefde, zij ongeveinsd, vers 9, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat wil zeggen, keert u van het boze af. Zodat u niet denkt dat het alleen maar gaat over oordeel in onze gedachten of zo. Of over smaak zelfs maar. Nee, keert u van het boze af en hangt het goed aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet, verblijft u met de blijden en weent met de wenenden, wees eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf. Dat heeft met rechten niks te maken. Met plichten trouwens ook niet, want dat is eigenlijk hetzelfde. De ene achten wij positief, de andere kant achten wij negatief, maar het is hetzelfde. Maar hier gaat het over aanbevelingen en feitelijk op vrijwillige basis. Op grond van die geest die in ons woont, dat is hoofdstuk 8, ofwel van Christus die in ons woont, dat is vrucht van dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen, maar met rechten en plichten heeft het niks van doen. En de volgende woorden zijn: vergeld niemand kwaad voor kwaad. En vers 19 zegt: wreekt uzelf niet beminden, maar geef de toorn plaats, die van God namelijk. Want er is geschreven: mij de wraken. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Want voor zover wij rechten hebben, hebben wij een Heer die dat recht zou behartigen. Aan hem komt dat toe. En dat zal ook gedaan worden. Dat recht zal niet alleen gesproken, maar ook gedaan worden. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. Zo wordt het beschreven. En woorden van die strekking, die ik citeerde al, ik liep mezelf voorbij, maar ik citeerde zomaar uit de psalmen. En uit Jesaja, daar vinden we dat soort woorden. En die worden daar in de mond gelegd van de Messias zelf, die dat zegt. U kent die zogenaamde, u hebt wel eens gehoord, waarschijnlijk van de zogenaamde wraakpsalmen, of niet? Wraakpsalmen. O Heere, doe zijn kwade dood aan. En weet ik veel. Laat ze niet in uw boek des levens geschreven worden, of delf ze uit het boek des levens. Laat ze met de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus Psalm 69 heb ik toevallig in mijn gedachten. Maar dat komt zo vaak voor, zo'n gebed. En die gebeden komen in principe, dat wil zeggen in de eerste plaats, uit de mond van de Heer Jezus. En staan in verband met zijn omwandeling op aarde. Eerst en in tweede instantie, in hoge mate ook in onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer nog steeds gesmaad wordt. En die dat ook verdraagt en er ook niks aan doet, die laat het zo. En volgens Jesaja 49 zei de Heer: ik heb mijn werk op aarde gedaan, maar het is helaas niks geworden. Maar daarna zei hij: maar mijn arbeidsloon is voor Gods aangezicht en mijn recht is bij de Heer. Dat zal hij inderdaad krijgen, alsnog. Dat is in zijn wederkomst. Enzovoort. En hetzelfde geldt voor ons ook. Wij zouden tot hem, Hebreeën 12, vers 2 of zo. Hebreeën 13 is dit. Wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En Hebreeën 12, dat ik abusieflijk noemde, dat is dat schriftgedeelte. Dat zegt dat wij in navolging van de Heer Jezus onze loopbaan zouden lopen. En hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht, staat daar. En de strekking daarvan is dat wij dat dus ook zouden doen. Met hetzelfde gevolg. We zullen van Gods wegen beloond worden. Loon ontvangen. En dan zal recht gedaan worden. En niet eerder. Want dat is nu eenmaal de aard van onze bedeling. Ik weet wel, het wordt slecht begrepen. Het is mooi als je weet dat wij leven in wat Efeze 3 noemt, de bedeling der genade Gods. Maar het zou mooi zijn als je ook begreep dat die genade niet alleen van toepassing is op degenen die tot geloof komen en dus uit Gods genade behouden worden. Dat is namelijk wel zo. Maar de andere kant is dat heel de wereld, en in eerste plaats het Joodse volk, leeft uit de genade van God. Want als dat niet zo was, dan zou God bijna 2000 jaar geleden reeds een oordeel gebracht hebben over Jood en Heiden. Over de hele wereldbevolking. Maar zei Petrus, die noemt dat de langmoedigheid Gods. De Heer is langmoedig over ons. Maar daar komt een keer een eind aan. En dan zijn we terecht bij de wederkomst van Christus, waarin hij alsnog oordeel zal brengen, opnieuw, alsnog over een Joodse, een ongelovige Joodse staat, maar ook over de volkeren der aarde enzovoorts. Wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid en recht en gerechtigheid zal brengen op de aarde. Dat doet hij vandaag niet. Wij worden geacht dat ook niet te doen, afgezien van dat we dat niet eens kunnen. We zouden dat niet doen. Heb ik u wel eens verteld van, ik vind hem nog altijd heel mooi. Heb ik u wel eens verteld van Sir Robert Anderson? Die is heel bekend geworden omdat hij boeken over de Bijbel geschreven heeft. Nogal wat. En bijdragend geleverd heeft aan de serie boeken onder de titel The Fundamentals of the Christian Faith. Waaruit de term fundamentalisme werd afgeleid. Die Sir Robert Anderson, die was in zijn dagen was die chef, de hoofd van de Metropolitan, hoe spreek je dat uit? Metropolitan Police, dat wil zeggen van de Scotland Yard, van de Londense politie. Een hoog pief, in de dagen dus ook van, hoe heet die man? Jack the Ripper. Dus daar komt zijn naam, als je daarover leest, komt zijn naam ook nog wel eens in voor. Maar goed, dat zijn dagen. Hij was jurist uiteraard en in het bijzonder criminoloog. Daar heeft hij ook werken over geschreven die tot vandaag nog worden onderwezen. Dus criminologie bestudeert. Maar die schreef, de overheid kent weliswaar rechtspraak, maar het misverstand is dat er recht gesproken zou moeten worden. Hij zegt gewoon, rechtspraak, er is maar één die daartoe komt. Waarna de vraag is, maar wat moeten onze rechtbanken dan? En daarvan zegt hij, als ik het kort samenvat, dan zegt hij, nou, die hebben tot verantwoordelijkheid om de samenleving te beschermen tegen de crimineel. En hij stond dus voor dat mensen die van criminaliteit hun beroep maakten, dat je die onbeperkt moest opsluiten. Dat wil zeggen, die moest je in de gevangenis zetten en niet van tevoren vertellen wanneer je ze weer vrijlaat en of je ze wel ooit weer vrijlaat. Dat gold dus ook gewoon voor de zakkenrollers in Londen. Gewoon opsluiten en laten zitten. Zonder van tevoren te zeggen hoe lang. Want hij zegt, dit is een beroepsrisico dat ze nemen. Ze weten dat ze de bak indraaien. Ze zijn er met een paar dagen, een paar weken, een paar maanden zijn ze er weer uit. Maar in die tijd hebben ze ook te eten. Dus vooruit is een beroepsrisico. Dat nemen ze wel. Maar het is een pest voor de samenleving. Hij zegt, en bijvoorbeeld moordenaar, iemand die in een vlaag van woede of verstandsverbijstering of van ontoerekeningsvatbaarheid iemand vermoordt in zijn woede. Hij zegt, ja, de kans dat zo iemand dat nog eens een keer zal doen is dermate gering dat je die ook niet de rest van zijn leven hoeft op te sluiten. Laat staan dat je ze ophangt, want in zijn dagen werden ze nog opgehangen. Ik vind het een harde verhaal. Je moet er alleen van af dat rechtspraak is. In de zin van dat de misdaad als zodanig beoordeeld wordt. Hij zegt, dat komt de rechtbank niet toe. De taak van het hele juridisch systeem is de samenleving te beschermen voor de misdadiger. En dat is alles.
Prediker toch ook al? Prediker zegt dat toch ook al?
Wat zegt prediker?
De schouder is rechts en zinnig geschieden oorrecht.
Ja, hij zegt, prediker zegt, bestaat op aarde geen recht. Dus dat is volstrekt onmogelijk. Bovendien heeft niemand het recht om recht te spreken, want aan iedereen mankeert wat. Het enige wat men zou doen is de samenleving, het volk beschermen tegen criminaliteit. Ik heb dat verhaal een keer verteld aan mijn broer, die in de tijd ook bij de politie was. En die zei, ja, dat verhaal ken ik. Maar hij zegt, maar het enige wat ze ervan overgenomen hebben in de praktijk is de TBR. Ze hebben er weer mee gesjoemeld. Ze hebben het beginsel, nou ja, er zat wel wat in, maar ze hebben het dan toch weer niet toegepast. Daar hebben ze de beschikkingstelling van de regering uitgevonden. Zo van, ze krijgen toch gevangenisstraf en als ze er dan uitkomen, dan worden ze toch niet vrijgelaten. Maar goed, TBR, en dat is wat tegenwoordig TBS dan is. Nou ja. Maar goed, dat is een stukje geschiedenis, ja. Maar ik bedoelde uitgebreid te zeggen, rechtspraak, ja, hoezo rechtspraak? Wij leven in de bedeling der genade. Er staat, als we iets tegen iemand hebben, dat we zo iemand zouden vergeven. Indien iemand tegen iemand enige klacht heeft. Vergeeft elkander. Is het Colossense 3? Rechts onderaan de bladzijde. Ik bedoel maar, hoezo recht spreken? Dat recht, dat zal gedaan worden, maar dat komt ons niet toe. En in onze dagen is het ongepast. Dit is de bedeling van de genade. Een tijd ook waarin God, ik zeg het glashard. Een tijd waarin God fundamenteel zich niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Ik blijf het herhalen, worden mensen boos om. Vinden het belachelijk. Ja, ik heb dat niet uitgevonden. Dat is wat de Bijbel daarover leert. God heeft zich teruggetrokken. Hij heeft zijn aangezicht verborgen voor de wereld. Mocht hij wellicht toch wat doen in de wereld, dat zou kunnen, maar dan in het verborgene. Dan kan je het nog niet aanwijzen, dus. Maar in principe, hij doet het niet. En dat is het antwoord wat ik heb tegen al die lui die niet tot geloof willen komen en dus excuses zoeken en dan zeggen, ja, als het dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Dan zeg ik, punt 1, dat is niet de schuld van God, dat is de schuld van de onrechtvaardige mens. Dit is een gedachtefout, dus een denkfout. Ja. Als je nou nog zegt, als het dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de hemel? Dan heb je nog een beetje een punt misschien. Hè? Ik draai hem liever om en zeg, als er dan fundamenteel wat goeds is in de mens, de socialistische gedachtegoed, hè? Die zeggen, mens is van nature goed, alleen hij gedraagt zich niet goed en dan komt er de maatschappij.
De ouders,
nou ja, dat komt door de omgeving, de voorbijgangers of wat het maar was. Ja, maar als die van nature ook goed zijn, dan moet het toch tot ontwikkeling komen. Dus dan is de vraag, als het dan goede mensen zijn, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld? Dat zou een redelijke vraag zijn en het antwoord is, er zijn geen goede mensen. Niet naar Gods normen, dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. En dan nog een keer, als er rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Omdat God er niks aan doet. Alleen die lui willen concluderen dat God dan dus niet bestaat.
Ja, God is dood.
En als je de kolen en de geiten wil sparen, want we zijn een agrarisch land, dan ontwikkel je een theologie die zegt, God is dood. Dat heeft men dus ook gedaan, jaren geleden, hè? We hebben gezegd, God, in het verleden wel, maar voor alle praktische doeleinden, God is inmiddels is dood, want we horen niks meer van hem.
Ja, dat is ongelooflijk, klopt het ook.
En zo, we hebben een levende God, dus dat klopt niet. Maar toch, als je onder dood verstaat wat de Bijbel eronder verstaat, namelijk dat er scheiding is, dat er geen gemeenschap is, dat is wat dood is. De lijn is dood, zeg ik altijd, hè? Van de telefoon. De lijn is dood, er is geen gemeenschap, dus de echte betekenis van de term. Dan, dan, Nou zeg ik liever niet God is dood, want het leidt tot erg veel misverstand. Dan zeg ik dus, de mens is dood. Maar dat staat in de Bijbel. Door de misdaden en de zonden waarin hij wandelt enzovoort. Staat gewoon in de Bijbel. En hij heeft u, terwijl gij dood waart, levend gemaakt. En daarmee in gemeenschap met God gebracht. U alleen, maar de rest van de wereld niet. En voor zover wij in de wereld leven, hoe ver het is, daar gaan we nou niet door binnen. Maar voor zover we in de wereld leven, zijn we inderdaad voor God dood. En voor zover wij in Christus zijn, zijn we voor God levend. Mag niet al te moeilijk zijn. Dus recht in de wereld, wel nee, dat, daar komt niks van terecht. Nee. En dus is er een, hoe noem je dat, een gat in de markt. Een vacuüm. Men heeft behoefte aan regels. Altijd maar weer, men heeft behoefte aan regels en wetten. En Absalom zegt, daar kan ik wel in voorzien, daar kan ik wel geregeld krijgen. Dan moeten jullie me wel steunen. En gironummer erbij, en stembiljetten, en weet je veel. Zo werken die dingen. Echte politicus, hè. Mensen de hand schudden, zeggen dat ze groot gelijk hebben. En, maar dat helaas de koning tegen zit. En ja, dan, die is wat lui met recht doen. Ja, genade. David, type van Christus. Genade, ja, dat is wat traag in het recht doen. Ja.
Gelukkig wel.
Ja, gelukkig wel.
Ja.
Iemand zei, maar daar kan je land niet mee besturen. Zei, nee, in onze dagen niet. Maar als nou al die mensen eens gelovigen waren.
Had je geen bestuur nodig? Ja, dat
dan loopt het na 1000 jaar ook fout, zuster. Maar we hebben het over 1000 jaar gereden dan. Maar je komt dan toch een heel eind. Daar gaat het maar om. In elk geval wordt de gemeente geacht zo te functioneren. Met maar één hoofd, dat is Christus. En dat was het dan. In de Bijbel. En omdat men, dat men wel erg kleine overheid vindt. En bovendien weinig vertrouwen. Ik zeg het altijd zo cynisch. En weinig vertrouwen. Sorry. En weinig vertrouwen heeft in de Heer als hoofd van de kerk, zal ik maar zeggen. Hebben wij dus zelf hoofden van de kerk aangesteld. Of één of meerdere of wat dan ook maar.
Die worden gecreëerd.
Nou ja, goed. Ja. Maar zo werken die dingen toch? Ja, ook in de zogenaamde vrije kringen. Ik kom het bijna dagelijks tegen, die dingen. Want ik word ook overspoeld met allerlei e-mails en berichten van allerlei gemeenten in het land. En voor, ja, delete. Die knop op mijn toetsenbord is helemaal versleten. Die moet je soms 3 keer opslaan voordat die delete. Al die mailtjes, hè. Over leiderschap en leiding en dat men zich moet onderwerpen aan de voorganger en dat je geen kritische vragen mag stellen, althans niet in het publiek. Dan breng je de voorganger in diskrediet en weet ik veel. Oh, man, man. Ja, houd toch op.
De bellen van de paus.
Ja,
nou.
Ja, nou ja.
Je hebt ook niet de staat met de staat. Juist, je hebt eigenlijk de plicht als christen om de leer toe te zien.
Ja, of om je er vanaf te keren.
Juist.
En dat is wat hier geïllustreerd wordt in deze merkwaardige geschiedenis, waarbij David inderdaad weigert om met geweld, met kracht, recht te hanteren en zich te verdedigen tegen Absalom. Hij gaat er vandoor, hij gaat weg. Maar dat is wat het Nieuwe Testament zegt, dat u en ik zouden doen. Ga er dan maar uit. En wel, ik las hem trouwens net. Want er stond, hebt een afkeer van. Hè? Nou, van het kwade stond er. En hangt het goede aan. En het kwade, oké, dat is dan een abstract begrip. Maar u begrijpt dat het kwade alleen tot ons komt via de kwaden. Dat wil zeggen mensen. En hoe neem je afstand van het kwade? Door je af te keren van die mensen die dat kwade brengen. De kwaden dus. Hè? Goed. Maar daar heb ik het misschien nog over, want dan loop ik helemaal vooruit, hè. Wij waren bij die man die de handen stond te schudden en te kussen langs de weg. En dan vers 6. En naar die wijze, op die manier, denk erom dat het ook een aardige man was. Hij zag er goed uit, zal ik maar zeggen. Ja, charismatische man. Ja. En naar die wijze, vers 6, deed Absalom aan gans Israël die tot de koning ten gerichte... Let op dat ten gerichte kwamen. Ze kwamen om een rechtszaak te laten passeren. En Absalom stal hun harten. Dat is het eind van vers 6. Alzo stal Absalom het hart der mannen van Israël. Ik weet niet of u weet wat stelen betekent. Ja, wederrechtelijk iets toe-eigenen. Ja, maar eigenlijk het woord stelen betekent dat men in het geheim bedekt. In het geheim dat doet. Er ligt meer nadruk op dat men iets... Er ligt meer nadruk op dat men iets in het geheim doet dan dat men iets wegneemt. Nou, het is beide tegelijkertijd. Weet u nog steels? Kent u dat woord als bijvoegd naam? Bijwoord, steels. Ja, steels, het gaat over steelse blikken. Dat kom je nog wel eens tegen. Dat zijn geen conserveblikken. Maar, kent u de term? Als het steels is, zijn het gewoonlijk blikken. En als het belendend is, zijn het percelen, dat weet je. Maar als het steels is, zijn het... Die uitdrukking blijven staan. Verder gebruikt niemand dat woord, steels. Maar dat is stiekem. Gewoon stiekem. En dan neem je niet eens wat weg. Als je steels ergens naar kijkt. En inderdaad, het Engelse stealth... Dus die bommenwerper, weet je wel, gaat er maar niet om wat hij doet, gaat er om dat wat hij doet, hij doet een stiekem. Hij is niet op de radar niet waar te nemen. Dat was het, hè. Dan heb je nog zo kwam ik er ooit op bij de betekenis van die term, bij een negro spiritual. Steal away to Jesus. Wat moeten we nou wegstelen voor Jezus? Ik heb het nooit begrepen, steal it. To steal is te stelen. Maar to steal away betekent stiekem wegkruipen. En vandoor gaan. Er tussenuit knijpen. Steal away, ja. Ja. En dat is dus de eigenlijke betekenis van stelen. In ieder geval ook van dit Hebreeuwse woord. Het is...
Hè?
Grappen, ja. Ja. Maar dit is ganap. Hoe vindt u die? Ganap. Ganap, geniepig, zit daar inderdaad in. Maar wat we er ook in kennen is gan. En een gan kennen we als het woord voor een hof, een tuin. De Hof van Eden is een gan. Maar de betekenis van de term is eigenlijk die van... niet eens van een hof, maar van een tuin. En een tuin, gaan we, dit is taal. Tuin, een tuin is een tuin als hij omtuind is. De omtuining, daar moet dus een heg of een hek omheen, wat ook hetzelfde is dus. Een heg of een hek, soms hetzelfde. Ja. Het is een omtuining, nou dat is dit woord gan. Dat wil zeggen, er is een omtuining en daarachter is iets, daar binnen kan men wegkruipen. Dat wordt... Dat is afgezonderd en het is aan ogen ontrokken. Als ik het uitleg, kom denk ik vanzelf aan een begraafplaats in Nederland. Want die zijn altijd achter een hoge heg. Je wordt niet geacht met de dood geconfronteerd te worden. Dus er moet een heg omheen. In het buitenland gewoon muren eromheen.
Denk ook
tegen
ongedierte.
Die muren?
Ja.
Oh, dat zou best kunnen. Maar ze worden aan het oog ontrokken. Zo'n heg om zo'n begraafplaats geeft goed weer wat dit begrip eigenlijk inhoudt. Hè? Dat is gan, iets wat omtuind of afgeschermd is. Ganas wil zeggen, dat is een werkwoord, ganas wil zeggen opbergen, eventueel verzamelen, bij elkaar opbergen. Maar dat is ook afzonderen en aan de roulatie onttrekken, verzamelen. En ganan wordt vertaald met in bescherming nemen of isoleren. Het komt allemaal van dat gan af. En dit woord was ganap. Maar het is dus wel degelijk in het geheim iets doen. Dat is de strekking ervan. Terwijl de wezenlijke betekenis is iets afzonderen. En dat is wat Absalom doet. De mensen verzamelen tot zichzelf, maar hij doet het min of meer in het geheim. Het is het effect van waar hij mee bezig is. Het is trouwens ook het Engelse knife, knippen, kanaf. Knippen. En knaap, het Nederlandse knaap, het Engelse neef, kneef is dat dan, een neef. Dat is namelijk een knaap, maar een knaap is een schildknaap, iemands wapendrager. Iemand die als lijfwacht optreedt en persoonlijk verantwoordelijk is voor het leven van degene in wiens dienst hij staat. Daar heb je het begrip afzonderen en beschermen en afschermen enzovoort. Het komt op allerlei manieren, komt dat in allerlei talen terug. En dus hij stal het hart der mannen van Israël. Het heeft dus echt die betekenis van stelen, in het geheim, tot zich trekken. Daar komt het op neer. Het is een politieke aangelegenheid wat ze in Nederland uitsluitend doen in de dagen van de verkiezingen. Ja. Die gaan die mensen er allemaal op uit, handjes geven en met de mensen praten op straat, dient tot niks, maar... Ja, vlaggetjes uitdelen, roosjes uitdelen, ja. Nou, activisme moeilijk werk van een politicus. Dan vers 7, daar staat, ten einde van 40 jaren is het geschied. Dit is een problematische uitspraak. Omdat bij mijn weten nooit iemand dat heeft kunnen beargumenteren welke 40 jaar dat dan zijn. Daar zijn wel suggesties voor geleverd. Kom maar op. Er zijn wel suggesties voor geleverd. Van dat is dan misschien. Misschien is die man nu 40 jaar oud of zo. Of misschien 40 jaar na de troonsbestijging van David. Dat kan eigenlijk niet, want hij heeft maar 40 jaar geregeerd. Dan zou het in de laatste weken van zijn regering moeten zijn. En dat is zeker niet het geval. Dan heb je nog 40 jaar na de kroning, zalving van David. En die krijg je ook niet kloppend. Men krijgt het niet kloppend. Enige wat overblijft en wat mij waarschijnlijk lijkt, is dat het inderdaad niet gaat om 40, maar om 4. En omdat er handschriften in omloop zijn, geen Hebreeuwse trouwens, maar andere, in andere talen, Koptische, Arabische, weet ik het, wat je nog meer hebt, Syrisch. Omdat er handschriften zijn waarin niet 40 staat, maar 4, lijkt me dat de beste oplossing. Ten einde van 4 jaren. Dat is makkelijk genoeg. De man, Salomo, is 3 jaar weg geweest in Gezer. Daar stond ergens. En dat stond in 13. Dat staat er nog, joh. 13 vers 38, daar staat het. Alzo vluchtte Absalom en toog naar Gezer. En hij was al daar 3 jaren. Na 3 jaren kwam hij terug. En het lijkt me dat je hier een jaar verder bent, na 4 jaren dus. 4 jaar na zijn vlucht. Daarna, dat is voor de historici. Ik vind dat meestal niet van al te groot belang, omdat dit geen schakel is in de Bijbelse chronologie. Dus dat maakt uiteindelijk dan ook niks uit. Je kan alleen nog vragen, waarom staat het er dan bij, als we het ook niet eens kunnen plaatsen. Dan zeg ik, nou ja, dat zal wel iets met die 4 te maken hebben. En of het dan 40 is of 4, daar weet ik in de praktijk geen verschil tussen. 4, 40, 400. Wat ik weet is dat 4, 40, 400 van doen heeft met een zinnelijke wereld. Want alles in de zinnelijke wereld is 4. Want de 5, dat is de onzinnelijke kant van het verhaal. Snapt u? Dat is die hand, weet u wel. 4 vingers en 1 opponeerbare duim. Die erachter zit en die doet in werkelijkheid alles, hè? Ja. Ik kan wel gitaar spelen met vier vingers, maar je hebt die duim nodig om die druk uit te oefenen, anders gaat het niet. Die vier vingers samen, dat ga je niet redden. Om van een contrabas maar te zwijgen. Zwaar drukken met de vingers, maar krijg nooit last van die vingers dat ze schizeer gaan doen. Alleen van de duim. Daarachter. Die hebben u toch, hè? Ja, een klarinetspel. Ja, want je klarinet vast. Wat zijn de duimen waar het instrument op ligt? En anders kunnen die anderen niks doen. En zo is het met de hele wereld. Vier is wat je ziet. Vijf is het onzienlijk, het verborgene. Vandaar dat onze bedeling der genade ook daadwerkelijk de vijfde bedeling is. Dat rangnummer draagt. Als u mij vraagt naar Bijbelse systematiek... Nee, het staat nergens, maar het is wel te volgen en uit te rekenen. En om gelijke redenen is de bedeling van de wet de vierde. Die ligt op de zienlijke dingen. Heeft van doen met zienlijke dingen. Gaat om wat gezien wordt. Dat is wat Paulus ook uitlegt in Galaten 4. Aan de gelaten die zo graag onder de wet willen leven. Dus het gaat alleen om zienlijke dingen. Om de buitenkant. Om wat te kunnen laten zien, zodanig dat je niet meer vervolgd wordt. Maar dat is vier. En vier in de Bijbel gaat altijd voorbij. Hè? Na vier komt de vijf en daarmee grijpt God in, gewoonlijk. Soms is vijf trouwens ook het werk van de duivel, hoor, het onzinnelijke. Dat u er niet al te positief over denkt. Maar het gaat om alles wat zich verbeeldt. Vandaar dat je de vijf steden hebt van de Filistijnen enzovoort. Dus wat in het verborgene gebeurt. Maar vier bevestigt voor mij dat het hier gaat om heerschappij van de wet over de zinnelijke, de uitwendige dingen. Ten einde nu van vier jaren lees ik dus... Welke vertaling heb jij daar dan?
NBG.
NBG, ja. Oh. Nou ja, die hebben, NBG heeft altijd de neiging gehad om weliswaar dicht bij de grondtaal te blijven, maar dan toch de dingen uit te leggen. En dat laatste lukt niet altijd even goed, maar dan krijg je dus dit, hè. Ze kennen de problematiek en kiezen meteen voor vier.
En de NBG staat ook vier.
Ja, ja. Vier, die doet niet eens pogingen om dicht bij de grondtekst te blijven. Die vertellen het verhaal, opnieuw. Nee, niet dichtbij. In de buurt, anders mag het niet Bijbel heten. Het boek gaat er trouwens verder vanaf. Maar die is ook niet geschreven om Bijbel te heten. Niettemin werd of wordt hij daarvoor gebruikt. En dat was nooit de bedoeling ervan. Ja. Toen. Ten einde van 40 jaren is het geschied... En let op, is het geschied, die term wil altijd zeggen dat er iets demonstratiefs gebeurt, hè? Iets belangwekkends. Het geschiedde dat, enzovoort. Het vond maar niet alleen plaats, het geschiedde. Ja, dan is het de moeite waard om het ook in de geschiedboeken op te nemen, zoiets. Hè? Ten einde nu van vier jaar is het geschied dat Absalom tot de koning zeide, na allerlei voorbereidingen dus... Laat mij toch heen gaan en mijn gelofte die ik de Heere beloofd heb te Hebron betalen. In de praktijk zou dat moeten betekenen dat hij daar een of andere offerplechtigheid gaat regelen. Dat kan.
Waar hebben we daar wat toestemming voor gegeven? Kun je dat
zo doen? Ja, hij maakt deel uit van het koninklijk huis. Die lui moeten allemaal verantwoording afleggen aan de koningen. Zoiets. Moet toestemming hebben. Of althans, hij vraagt het. Of hij die belofte gedaan heeft, weten wij niet. En aangezien wij nog steeds niks lelijks van hem gelezen hebben... wordt het tijd dat we hem iets lelijks toeschrijven en denken... die belofte zal hij wel niet gedaan hebben. Hij belaat het te kluit. Maar daarna zeg ik, maar dat staat er niet en dat weten wij dus ook niet. We weten alleen... Dat, misschien gaat hij daar een belofte in lossen. Maar hij gaat van de gelegenheid in ieder geval gebruik maken om zich tot koning te laten uitroepen. Dus een staatsgreep. Maar verder weten we het niet. Ja, je kunt dat combineren. En neem van mij aan, als je een leugen vertelt, moet je altijd zorgen dat er een kern van waarheid in zit. Want anders gelooft niemand het. Van wie ik dat geleerd heb? Van de duivel. Die doet dat ook. Ja. Ja. Ja, God heeft wel gesproken, maar... Dat heeft hij gezegd. Maar hij bedoelde er wat anders mee. Hm? Ja. Verder is zoiets gebruikelijk, want wij komen die dingen in Genesis al tegen. Hè? Mensen die aan de Heer beloven om, als ze verlost zijn, dan zullen ze, enzovoorts. Jacob bijvoorbeeld, die terugkeerde naar Bethel, enzovoorts. Nou goed. In Te Hebron. Dat is in de eerste plaats zijn geboorteplaats. En het is ook de plaats van waaruit... David tot koning werd over alle stammen van Israël. Niet dat dat al een traditie was, maar Absalom gaat er een traditie van maken. Als je koning moet worden in Hebron, oké, dan ga ik naar Hebron. Dat is wat hij deed. En voor ons is die plaats weer van belang, omdat Hebron in de Bijbel een tamelijk vaste betekenis heeft, een functie vervult, of hoe zeg je zoiets. Want Hebron op een of andere wijze staat in verband met onze bedeling, waarbij weliswaar sprake is van een koninkrijk, van een thuis, van een erfenis, maar nog niet in Jeruzalem. Dat wil zeggen, nog niet in verband met de wederkomst van Christus, maar wel in verband met alles wat eraan vooraf gaat. En dat kom je tegen, toegepast in nogal wat geschiedenissen, waaronder die van David, die eerst 7 jaar koning is in Hebron. En niet zodra hij koning wordt over alle stammen van Israël, verhuist hij. Laat hij Hebron achter zich en gaat hij naar Jeruzalem. Heb je een pen bij de hand? Want ik kan het wel snel. Dat is leuk, voor de pauze kan ik het ineens snel. In Genesis 13, vers 18, is het de eerste woonplaats, geloof ik. Eerste weet ik niet, maar het is woonplaats van Abraham. Dat was de eerste, niet Sichem. Maar het is een woonplaats... Het is een woonplaats van Abraham. En volgens Genesis 23, vers 2, is Sarah daar begraven. Dan ben je toch aan het begin... Van heel die geschiedenis van Israël. Bij Abraham nog, maar Hebron ligt aan het begin daarvan. Eerst komt Hebron. De stad wordt volgens Joshua 14 gegeven aan Caleb. Bij de verdeling van het land. Dat is dus officieel in het gebied van Juda. Hebron ligt in Juda. Maar wij zouden ons realiseren dat Caleb niet van geboorte een Jood was. Hij vertegenwoordigde de stam van Juda. Dat was een van die verspieders. Verspieder nummer wie het maar was. Nummer zoveel. 007. Nee. Maar in ieder geval hij vertegenwoordigde Juda als een van de 12 verspieders, weet u nog. En samen met die van uit de stam van Ephraim, namelijk... Joshua gingen ze het definitieve beloofde land binnen, de anderen niet, dat weet u nog. Hè? Maar Caleb heet hond, want Caleb betekent gewoon hond. En hij was een Kenizit, staat er ergens. Hetgeen zo goed als zeker betekent dat hij geen Israëliet was van geboorte. En dat is ook de verklaring voor zijn naam, hond, als synoniem voor heiden. Niettemin had hij deel gekregen aan Israël en was hij een van de 2 mannen van de meer dan 600.000 die inderdaad niet alleen verlost werden uit Egypte, maar ook Kanaan binnengingen. Belangrijke figuur dus, maar toch van geboorte een heiden. Heb je dat? Het lijkt me toch wel vrij sterk, want dat wijst op onze bedeling. Waarin u en ik deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, die is uit de stammen van Juda. Maar naar diezelfde Joodse bronnen of normen zijn wij van geboorte geen Joden, maar heidenen. Niettemin Hebron. Hebron was volgens Joshua 20 een vrijstad van de Levieten, een Levitische vrijstad. Dus het was in het gebied van Juda, maar het werd bevolkt door Levieten. En bovendien was het de vrijstad, nou ja, een van de 6 vrijsteden. Dus in hoge mate een priesterlijke stad. En dat vind je ook in Joshua 21 overigens. Waar het ook 2 keer vermeld wordt. De leukste vind ik persoonlijk altijd die van Richteren 16, waarbij Simson de koperen poort, de koperen deuren, de Bijbel spreekt ook over koperen muren, koperen wordt geacht ondoordringbaar te zijn, althans voor vuur. Ik heb u tot een koperen muur gesteld, zei de Heer tot Jeremia, tegen dit volk. En zo, koper. Maar die stad, die muren van Gaza, werden door Simson opgetild. Één in de linkerhand en één van de rechterhand. Die deuren van de poorten. Één in de linkerarm en één in de rechterhand, denk ik altijd. Mocht u vragen, hoe deed hij dat? Nou, hij leent ze nergens. Er zitten handgrepen aan zo'n deur, dus dat is makkelijk. Nou goed, en hij bracht ze naar Hebron. Hebben jullie dat nog? De stad lag open. En hij bracht als het ware de heerschappij naar Hebron, de poort. Ja, goed. Daarna zijn we in de geschiedenis van David. Waar David geacht werd 7 jaar koning in Hebron geweest te zijn. Totdat hij in Hebron gekroond werd tot koning van heel Israël. Daar werd ook Absalom geboren, dus 3 vers 3. En er werd ook Abner begraven. En Isboset, de familie van Saul dus. En in hoofdstuk 5 wordt David daar koning over heel Israël. En hier gaat het over Absalom. Die in deze historische plaats zich tot koning laat uitroepen. Maar u begrijpt, het is een stad van David. Het grijpt terug op Abraham, feitelijk al. Niettemin vinden we daar Abner en Isboset die daar begraven zijn. Maar Abner en Isboset waren van de familie van Saul. Die geschiedenis hebben we allemaal gehad. En dat is altijd nog steeds een uitbeelding van de wet die daar aan zijn eind komt. Want als de Heer regeert, dus het nieuwe verbond aanbreekt, als bij wijze van spreken Abraham in Hebron woont, of wat het maar was, ja, dat kan alleen als eerste wet beëindigd wordt. En als Absalom dus, als vertegenwoordiger van de wet, ik heb het over symboliek, als Absalom als vertegenwoordiger van de wet naar Hebron gaat, dan kan dat alleen maar fout aflopen. Nou ja, kan, dan moet dat fout aflopen. En dat loopt het ook. Hij wil zich daar tot koning laten maken, maar in Hebron is daar geen plaats voor. Wel voor Abraham en de beloften aan Abraham en dus voor David, want die ligt in die lijn van die beloften aan Abraham, maar niet voor Absalom. Die staat aan de andere kant. Nou goed. David gaf hem toestemming. Vers 9. Toen zeide de koning tot hem, ga in vrede. Want zo zeg je dat dan, hè? Ga in vrede. Ja. Maar vrede werd het niet, integendeel. Alzo maakte hij zich op en ging naar Hebron. Het is genade immers, onder David. Kan je dan regels toepassen onder de genade? Ja, dat is genade. Mensen vragen me wel eens, kan ik als christen dit of dat eigenlijk wel doen? Dus ja, waarom kan? We leven uit genade. Hè? Je kunt dat zo niet stellen. Of het nuttig is. Ja, moet ik dat beoordelen? Dat moet je zelf maar doen. He? Dat is de enige norm die wij kennen. Of het alle dingen zijn ons geoorloofd. Dat heb ik nog nagevraagd aan een Corinthiër, notabene. Dat waren die lui die daar ook wel misbruik van maakten, maar vooruit. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Staat er dan. Zijn opbouwend. Dat zou je gewoon zo moeten vertalen. Niet alle dingen zijn opbouwend. Mag het dan wel? Ja, het mag wel, maar het is niet aan te bevelen. En gaat het fout, dan is het je eigen risico. Ja. En in de praktijk, broeder, nemen we in ons leven toch wat risico's, want anders is het leven ook al niks meer aan. Dan wordt het zo saai. De koning zeide, ga in vrede. Dat is David. Onwillekeurig moet je dan aan zijn naam denken. David, wij kennen het als een dude. Het Engelse. In het Nederlands een doetje. Dat is de naam, David. Een lieve jongen. Doet. De geliefde, vertaalt men het plechtig. Maar ja, ik weet niet of als een jongen een lieve jongen is. Of hij dan wel een jongen is, maar ja. Ja. Ja, daarom. Ja. Maar hier is hij soft. In deze geschiedenis komt hij als soft over. Aardige man, ga in vrede. Alzo maakte hij zich op en ging naar Hebron. Vers 10. Absalom nu had verspieders uitgezonden. Dat zijn gevaarlijke lui die in het geniep niet alleen rondkijken, maar ook wat doen. Ja, dat is de strekking van het Hebreeuwse woord in ieder geval. Meer dan alleen maar inventariseren. Absalom had verspieders uitgezonden in alle stammen van Israël om te zeggen, als gij het geluid der bazuin zult horen, dus het waren geheime boodschappers in dit geval, hè, en als gij het geluid der bazuin zult horen, zo zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron. Want het hoort met het geluid van de bazuin. U weet hoe het is, in de wederkomst van Christus, dan klinkt de bazuin. De Heer zelf zal nederdalen met stem des aartsengels, met geroep enzovoorts, en met de bazuin Gods. 1 Thessalonicenzen 4. En in Openbaring kom je nogal wat bezuinen tegen in verband met de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk de bezuin als zodanig heeft die betekenis al in zich. Hè? Ook in de voorschriften, overigens ook in de voorschriften met betrekking tot de zogeheten twee zilveren trompetten. Want een trompet is niks anders dan een kunstmatige, zelfgemaakte hoorn. Dat weet u toch, hè? Ja. Maar er waren twee specifieke zilveren trompetten in de inventaris van Israël. En behorend bij de heilige voorwerpen. Maar in het algemeen, het instrument is een bazuin. In de Statenvertaling is dat altijd de shofar. En de shofar, dat is dan weer het Hebreeuws voor een hoorn. Dat wil zeggen, van een dier. In het Engels zijn trouwens alle blaasinstrumenten horns. Ja. Al is het ook een blokfluit. Dan nog eens horn. Dat is. Hoef je niet te weten wat voor instrument het is. Het is een horn. En in Nederland, wij kennen de hoorn en de althoorn. Maar een cornet, dat is gewoon een ander woord voor hoorntje. Een kleine hoorn. Hè? Dat heet ook een cornet, ja. Dat is ook een hoorntje. Met je kan er ijs in doen in dat geval, ja. Maar het heet altijd een hoorn. En ik weet niet of je zich dat bewust bent, maar ons woord hoorn komt rechtstreeks van het Hebreeuwse woord voor hoorn. Alleen die spreken de H wat harder uit en wij spreken hem wat zachter uit. Maar keren, keren, K-R-N. Dat is gewoon wat wij een hoorn noemen, H-R, maar H en K en C-H ertussenin. Dat zijn verwante letters, hè, met keel, keelletters. Ja, maar het is hetzelfde woord, maar het is ook hetzelfde woord voor kroon. Dat zijn dezelfde letters, het is hetzelfde woord, etymologisch heeft dezelfde oorsprong. Een hoorn is een kroon en een kroon is een hoorn. De hoorn staat voor macht en het beest draagt een hoorn op zijn hoofd. Zijn hoofd is gekroond met een hoorn. En niet alleen bij de vikingen. Ja, zie nog Toon Hermans. De vikingen, uitvinders van de kapstokken, zei hij daarna. Maar, geweldig. Maar goed. En hoe die zin verder ging, weet ik niet. Die ging geloof ik helemaal niet verder. Maar ja. Ja, maar het is hetzelfde begrip. De hoorn is macht. En de stem, het geluid van de hoorn, het geklank heet dat dan in het Hebreeuws. Althans uit het Hebreeuws vertaald in de psalm. Welzalig is hij die het geklank der bazuin hoort. Maar het is feitelijk hetzelfde woord. De stem van de bazuin, de klank van de bazuin, wordt geacht de stem van de koning te zijn. En als dus de bazuin klinkt, dan hoor je de stem van de koning. En dat betekent altijd dat men om wat voor reden dan ook tot die koning zou verzamelen. Het zij voor de oorlogvoering, staat allemaal in de wet beschreven hoor. Het zij omdat er een nieuwe koning is aan wie men zich zou onderwerpen. En vandaar de bazuin. En dat is een beeld dat in het Nieuwe Testament nog steeds geldt. En de prediking van het evangelie, dat uitbezuind wordt, het evangelie dat uitbezuind wordt, is ook niet anders dan de oproep om zich te onderwerpen aan de koning. En daarom is dat zo, hè. Aan degene die de kroon draagt. Hij wist het dus inderdaad wel. En er gingen met Absalom van Jeruzalem 200 mannen, genodigd zijnde, die hadden zo'n uitnodiging gekregen, een briefje thuis, weet u wel, om zo laat te verzamelen, wisten ze veel, want ze wisten niet veel en dat staat er ook achter. Maar je moet toch een beetje entourage hebben, wat plechtig volk om je heen, hè? Met namen en titels enzovoorts. Notabele mensen, om zo te zeggen. Genodigd zijnde, doch gaande in hun eenvoudigheid, staat er. Het is helemaal letterlijk vertaald in hun integriteit, hun ongeschondenheid, in hun heelheid. We hebben geen beter Nederlands woord, denk ik. Integriteit.
Niet
vermoedelijk. Ja, dat, maar goed, dat is een vrije vertaling. In de praktijk betekent in hun onschuld, ze wisten niks. Ze waren integer, ze waren te goede trouw. Hoe je dat maar zegt, hè. Maar integer komt het dichtst in de buurt. Volkomenheid, compleetheid. Het is trouwens wel aardig, het is het Hebreeuwse woord tom, eenvoudigheid. Maar dat is verwant aan ons woord dom. Ze wisten van niks. Dat is wat het is. Ze wisten van niks. Integer, het is ook verwant aan het begrip time, in het Engels. Time is ook integer. Daar kun je niks aan doen. Dat is onaantastbaar. De tijd gaat voort. Het is niet te stoppen. Helaas, denken sommigen. Maar het is ook integer. Het is een norm daarmee. Talen hangen allemaal aan elkaar. Via het Hebreeuws. Gaande in hun enkelvoudigheid, ongeschondenheid, onnozelheid, onwetendheid. En dat staat er dus achter, want zij wisten geen zaak. Zij wisten niet. Nergens van. Onverhoeds dus. Vers 12. Absalom zond ook om Achitofel. Nee. Want volgens mij is dit de eerste keer dat hij voorkomt in de Bijbel hier. Ja, daar heb je met die namen. Dat heb ik ook wel eens hoor. Dat denk ik, komt toch eerder voor. Maar niet dat ik weet. Voor zover ik weet komt hij hier voor het eerst voor en speelt een rol in deze geschiedenis. En uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Hij maakt een eind aan zijn leven. Achitofel de Gilo niet. Dat wil zeggen, hij kwam uit Gilo. Wel. Ik kwam wel uit Gilo. De Giloniet Davids raad uit zijn stad, namelijk uit Gilo. Die werd opgehaald. Davids raad. Hij was een van de raadsmannen. Een geleerd man dus. Een aanzienlijk man. Een notabel man heet het dan. Hè. Hij werd opgehaald om mee te doen. Ik weet niet waarom hij daarvoor uitgenodigd werd. Ik vraag me ook af of hij die naam Achitofel van zijn moeder gekregen heeft, of van zijn vader, of dat het de naam is die achteraf aan hem gegeven is. Want Achitofel, die is makkelijk, hè? Dat is mijn broer. Hè? Achis, dat is de broer. En Tofel, dat, ja, Dat betekent letterlijk zoveel als vlak maken, pleisteren, maar daarmee ook oppervlakkig zijn. En als je iets verder trekt, dan wordt het ook goed praten, iets gladstrijken, overdrachtelijk, weet u wel. Maar het wordt dus opgevat als dwaasheid. Dat staat in de woordenboeken gewoon. Die woordenboeken zijn vaak wat smal, wat kort door de bocht. Maar men vertaalt vertaalt men met dwaasheid. In de zin van geveinsdheid. U weet wel, dat zijn die mensen die alles kunnen goed praten. En alles kunnen gladstrijken. En soms heb je die mensen nodig, hè. Hoe krijg je het... Je kunt als regering ook wel, als koning wel wat bedenken, maar hoe presenteer je het aan het volk? Er zijn er nou die redenvoeringen schrijven, zal ik maar zeggen. Hoe strijk je het glad? Hoe zeg je het zodanig dat het helemaal goed lijkt, maar het is het toch niet? Ik moet u er meteen bij zeggen dat dit begrip van vlak maken, smeren, dat is ook een mooi woord in dat, smeren. Stroopsmeren en dat soort dingen. Smeren, gladstrijken, egaliseren. Een oppervlak, glad oppervlak maken. Dat synoniem is voor dat andere woord. Dat is Laban, is dat eigenlijk. Laban, dat betekent, dat vertaalt men met wit. Maar het heeft ook de betekenis van vlak, egaal maken. Blankoen, witten. Maar het wordt ook gebruikt voor het strijken van de tichelen. In Babel, van Genesis, wat het maar was, Genesis 11, komt aan, laat ons tichelen, strijken. En later natuurlijk in Egypte, waar heel Israël niks anders te doen had dan tichelen, strijken. Want het strijkwerk is eigenlijk een beeld van de wet. De dingen glad maken, een eigen gerechtigheid glad. Een eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Hebben u dat nog? En deze twee woorden zijn dus min of meer synoniem. En u begrijpt dat dus deze Achitofel in de praktijk ook gewoon een uitbeelding is van de wet. En hij is weliswaar de raadgever, nou ja, een van Davids raadgevers, adviseurs. Maar hij is David ontrouw in deze geschiedenis. En dat is symbolisch, typologisch, is dat ook volkomen te verwachten. Want hij is net zo goed een uitbeelding van de praktische uitwerking van de wet. Niet de wet als zodanig, dat is Absalom, maar wel de uitwerking van de wet die dingen gladstrijdt. En daarmee komt tot oppervlakkigheid en daarmee geveinsdheid. Het doen alsof iets glad maken wat niet glad is. Enzovoorts. Huichelachtigheid. Onoprechtheid. En vandaar kom je vanzelf bij dwaasheid terecht. Goed. Nou, die werd gehaald uit Gilo. Die is helemaal makkelijk. Gilo, dat betekent eigenlijk ontbloten. Naakt maken. Open maken trouwens ook. Maar dat is hetzelfde als ontbloten. En vandaar afgeleid het begrip schande. Want het wordt niet op prijs gesteld. En dus schande. Het hangt ook samen trouwens met... Dit is Gilo, maar het hangt samen met Galut. En Galut is het Hebreeuwse woord voor de ballingschap van het volk. Ballingschap. En dat wordt verklaard doordat degenen die in ballingschap of in gevangenschap worden afgevoerd... daarvan snijdt men gewoonlijk de klederen af... Ja, tot aan hun billen staat er in mijn Statenvertaling, dus dat schijn je in het openbaar te kunnen zeggen. Maar het komt enige malen in de Bijbel voor. Maar buiten de Bijbel kom je dat net zo goed tegen. Als je bezighoudt met de populaire werken over de geschiedenis der Grieken, der Romeinen, Azteken en wie het maar waar allemaal, dan komt die dingen tegen. Dat is hoe ze dat deden. Klederen afsnijden. En dan liep je dus in je blote knieën. En dan, dat was schandelijk. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat is ook trouwens met een wettisch volk gebeurd. Het is in de ballingschap verdwenen. onder het oude verbond. Dat wil zeggen, het had onder de wet moeten leven, er kwam niks van terecht en het werd hun tot schande. Vandaar dat in Jesaja 55 bijvoorbeeld... 54? Jesaja 54 bijvoorbeeld staat over een verzameld of althans weergelovig Israël, dat ze die schande en die smaadheid zouden vergeten. Gij zult die smaadheid niet meer gedenken en dat soort dingen weer. Dat zijn termen die met dit begrip verband houden. Hoe dan ook, een schandelijke aangelegenheid. Dat was het in elk geval en zo gedroeg Achitofel zich dan ook. Hij hoorde bij David, maar in werkelijkheid, zodra Absalom zich meldde, koos je de kant van Absalom. En zodra je maar een klein beetje wet toepast, terwijl je uit genade leeft, dan komt meteen de hele wet op de proppen. En dat leidt tot heerschappij van de wet. Dus wat er in de praktijk gebeurt, wet overwint dan altijd. Het is ook een vlucht van degene die uit genade leven of in de genade staan. Want als je uit genade leeft, dan ben je voor jezelf 100% verantwoordelijk voor al wat je doet.
Ja.
En omdat men niet wil dat de mens individualisering van de samenleving heeft men het over. Men heeft er een hekel aan, wat ze er ook onder verstaan. Want men moet bij de groep, hè. Maar men heeft een hekel aan dat de mens individueel verantwoordelijk is, zo zonder meer voor zijn eigen daden. En binnen, laten we zeggen, godsdienstig kader heeft men daar twee oplossingen voor gevonden. De een is de kant van de wet, dat zijn de zware kerken, ik noem de extremen, hè. Die kiezen dus alsnog voor de wet, weg met je genade, nou heb je wet. Nou ben je niet meer verantwoordelijk, want dan bepaalt de wet hoe je leeft. En degene die die wet jou opleggen, de voorgangers, de leiders, hoe ze maar heten, de secteleiders. En de andere oplossing, dat is meer de evangelische kant, dat woord hoort daar dan niet meer, maar hoe zeg je dat? Dus daar heeft men uitgevonden dat de Heer ons leidt, in alles.
Ja.
Ja. Ja. Oh, je kan ook zeggen, de devil make you do it, dat is ook handig.
Ja, maar men heeft uitgevonden dat de Heer ons leidt. Die uitdrukking die zal ik nooit meer vergeten. Wij wachten hoe de Heer het gaat leiden. Implicerend dat de Heer dus niks doet en dan zijn wij de sigaar, want nou zitten we hier niks te doen. Maar het bevalt ons wel. Wij wachten hoe de Heer het gaat leiden. En als men een blunder begaat en een puinhoop maakt van zijn eigen leven, zegt men, de Heer heeft er kennelijk een bedoeling mee. Ik ben benieuwd welke bedoeling de Heer ermee heeft. En men schuift de verantwoordelijkheid voor het eigen leven af. Nee, ik zeg het wordt extreem, maar als de problemen komen, dan worden ze zo extreem toegepast en worden dit soort uitdrukkingen gedaan. En het is allebei niet waar, wij leven niet onder de wet. God heeft ons ervan verlost. En wat betreft die leiding, de Heer heeft gezegd, hier heb je een pond en nou wegwezen. Doe handeling totdat ik kom. Dat heeft de Heer gezegd. Nee?
Ja.
Nou ja, dat is maar één tekst, dat is Lucas 19. Maar kijk, als het niet zo was, waarom lezen wij dan nu zojuist uit Romeinen 12? De liefde zijn ongeveinsd, heb een afkeer van het kwade, hangt het boos aan, wreekt u zelf in die beminde. Dan kan je toch net zo goed zeggen, doe die regels maar weg, de Heer gaat het leiden. Maar dat staat niet in de Bijbel, dat staat nergens in de Bijbel. Eigenlijk is dat een heidense religieuze opvatting die ervan uitgaat dat er ergens een God is die de zaken van de wereld regelt. En daar kun je niks aan doen. Als je lui bent, dan zeg je, kunt er niks aan doen. Hij doet het. Dan kun je ook een bijbeltekst voor vinden. Hè? God doet wat hij wil, staat er dan. We kunnen er niet aan toe of afdoen, dus heb je ook nog geen bijbeltekst. En als je wat minder lui bent, dan zeg je, nou, dan moeten we die goden, of God of die goden, zien te manipuleren. Door hem offers te brengen of zo. Of een fraaie tempel voor hem te bouwen. En misschien leidt hij het dan anders dan hij van plan was, of dan het gegaan zou zijn. En daar is de wereldmythologie vol mee met die verhalen. En voor zover dat al zou werken, is het de duivel die dat doet. Want die is de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de overste deze wereld. En, maar, En die Oosterse mystieke godsdiensten, die zijn allemaal zo. Dus die hebben het idee van een kosmische eenheid, weet u wel. Dat werd in de 60er jaren populair, na de Beatles. Die hebben we teweeg gebracht, hoor, die kevertjes. Toen moesten we allemaal naar India, of waar moesten we ook alweer naartoe? Of naar de Himalaya, geloof ik, of zo wat. En dan ging het allemaal over kosmische eenheid, de kosmische straling. Voel je al wat? En dan hoorde ik ze zeggen, op die berg in Glastonbury, voel je al wat? Voelde nog niks, maar ja, een beetje. Ja, dat is, ja, goed. En dan heb je nog lui die denken wat technischer, omdat ze westerlingen zijn. Die denken dat de wereld een soort raderenwerk is, met allerlei radertjes die in elkaar grijpen. En dat zeggen mensen ook, ik ben blij dat ik een deel ben. Dan sta ik midden in de natuur en dan voel ik me echt zo'n... opgenomen in het geheel. Ze bedoelen, ik voel me niks. Maar dat noemen ze ergens anders het nirwana. Dat is het niks. Maar, en dat vinden ze dan geweldig. Ik ben een radertje in het geheel. Ze hebben mij nog nooit uitgelegd waar dat hele raderenwerk dan eventueel, als het bestaat, voor zou dienen. Want wat doet dat mechaniek dan? Het draait alleen maar. Een soort perpetuum mobile. Draaide hij het grote wiel, ja. Zo is het niet. De wereld is een grote chaos, die van Gods wegen weliswaar in stand gehouden wordt, anders zou die niet kunnen bestaan. En voor zover hij er wat aan zou doen of mee zou doen, vandaag in onze dagen verzamelt hij daaruit zijn gemeente. En omdat hij ons opvoedt tot zonen, geeft hij ons verantwoordelijkheid en zegt alsjeblieft. En we krijgen via de apostel apostelen, en de heer zelf ook natuurlijk, wat aanbevelingen mee over hoe het er ongeveer moet uitzien. Want hoe dat werkt namelijk, leven uit genade en in zijn kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. Maar over leiding in dat verband lees je niks.
Dat zijn we leiden door alle waarheid, vader, toch?
Ja. Nou ja, dat is wat hij doet. Ja, leiden in heel de waarheid, ja. Ja. En voor de rest zei ik ben met u. Waar gij ook heen gaat. Maar niet hij bepaalt waar we heen gaan. Dat beslissen wij zelf. Je kunt nog net zeggen, de Heer stelt ons een loopbaan voor. Dan moet ik er meteen bij zeggen, de details daarvan die kennen wij niet. Dat kan ook niet, dan moet je eerst die weg gaan. Kun je onderweg zien hoe de details zijn. Maar het is een weg, stelt hij ons voor. En je kan ook nog kiezen om hem helemaal niet te gaan. Maar ons op die weg leiden, nee, hij is met ons. En hij bekrachtigt ons. U weet toch wat leiden is? Dat is voorop gaan. Of desnoods erachteraan lopen en duwen en zeggen, maar dat heet geen leiden al meer hoor. Maar leiden is per definitie voorgaan en de weg wijzen, ja. En het tempo bepalen en dat soort dingen meer, ja. En voor zover wij de Heer volgen, doen we dat niet omdat iemand met een stok ons daarvoor slaat of zoiets, maar gewoon omdat we zijn stem kennen en we volgen hem. Soms roept hij ons, en dat is inderdaad zo. Maar waar het ons leven betreft, het sterkste argument vind ik, wij krijgen aanwijzingen voor ons leven, dat betekent dat hij het niet leidt.
Maar waarom staat dan bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 18... Indien gij door de geest geleid
wordt,
zijt gij niet onder de wet.
Waarheen, waarin, hoezo zal de geest ons leiden? Zoveel door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. De Heer beloofde die geest in Johannes 14 en zei, hij heet de geest der waarheid, want die zal u in heel de waarheid leiden. En niet in heel je leven, laat staan door je leven, maar hij zal u in de waarheid leiden. Dus waar wij de waarheid zoeken, gaat hij ons voor. En die is link, dat zeg ik er meteen, die is link, dat zeg ik er meteen bij. Want dat betekent dus dat hij ons leidt in de Bijbel als zodanig. En als we dat niet willen, dan blussen wij dus de geest uit. Of bedroeven wij de geest. Het is niet vrijblijvend, hè? Bijbelstudie is niet vrijblijvend. En als er één ding is wat de Heer van ons verwacht, is het dit, dat we ons verdiepen in zijn woord. En dat is het dan. Maar wat ons leven zelf betreft... Ja, we hebben het en we doen er wat mee zolang als het duurt. Sommigen denken ook nog dat de heer een eind aanmaakt... en dat de heer het werk van de heer daaruit bestaat... dat hij bij gelegenheid zegt, nou, die moet nou maar eens dood. Of, ja, ik zeg het natuurlijk wat lomp, maar dat betekent het toch... Van die, en dan zeggen mensen, ja, het is zijn tijd wel, of het is zijn tijd niet, of je gaat voor zijn tijd. Dus, hoezo? Wie bepaalt die tijd dan? God?
Ja.
Sinds wanneer? Dat is nieuw voor me. Ja, we kennen voorbeelden uit de Bijbel van dat God iemand wegneemt. Maar dan is het niet best. Nee. Dan was het niet naar de zin van de Heer, dan staat er God naar me weg. Ik heb het niet over hij nog, ik heb het over Er en Onan en Biet me waren, die zonen van Juda enzovoorts. Het komt nog wel een paar keer voor, het Nieuwe Testament wordt ermee gedreigd. Maar het is niet de normale situatie. De normale situatie is die van, als je sterk bent, word je, hoe oud word je dan als je sterk bent? En wie zeer sterk is, wordt er nog iets anders. Wat is het, Psalm 90 geloof ik, hè? Zoek het maar eens uit. Er staat niet dat de Heer dat bepaalt. Dat ligt gewoon aan onze genen en hoe we ons gedragen, hoe we leven. Meer nog, denk ik trouwens, ligt het gewoon aan onze erfelijke eigenschappen. Hè? Nee, ook dat nog. Ja, de Heer houdt zich daar niet mee bezig. Jammer voor degenen die zeggen dat de Heer niet wil dat we ziek zijn en dus ons genezen wil, enzovoort. Maar dat zijn allemaal dingen die niet in de Bijbel staan. Nee, dat de Heer bij gelegenheid iets doet en ingrijpt, ja, maar in het verborgene, dat is niet de regel. Daar kun je geen vinger bij leggen en het zijn ook geen beloften van de Heer. Zo zit het gewoon niet. Hij heeft ons bekrachtigd en hij werkt in ons door ons denken te veranderen. Dat is Romeinen 12 en dat doet hij door zijn woord uiteraard. Ik kan trouwens niet missen, al wat God doet, doet hij altijd door zijn woord. En dit ook. En daarom hebben we de geest die ons in heel de waarheid zou leiden, zolang we ons tenminste laten leiden. Ik roep er altijd bij, ja, maar als je onbewegelijk blijft, valt er niks te leiden, hè? Ik bedoel dit, er valt niks te sturen als het ding niet in beweging is. Dan blijft het gewoon staan, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Nou ja, dat is het dan. Dus we gaan op weg. En we vertrouwen op de Heer. Nou goed. Waar waren wij?
Bij
Achitofel. Bij Achitofel. De dwaas. Oh ja, ik zei, ze hebben aan de ene kant de wet uitgevonden om de individuele verantwoordelijkheid weg te nemen. En de andere is dat God alle dingen leidt. En dan ben je dus ook niet meer verantwoordelijk voor je leven. Zo werken die dingen. Maar we zijn wel verantwoordelijk. Dat is maar goed ook. Want dan kunnen we ook nog eens loon ontvangen. Ja. Hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Nou goed. Dus hij zond Achitofel, de Giloniet. Het was iets naaks, openlijks, iets schandelijks en wat het maar was allemaal. Als zij offeranden offerde. Dat wil zeggen, als hij, hij ging offeren, maar hij zond om Achitofel, die moest ook meedoen met het geheel. En de verbintenis werd sterk. Dat is goed vertaald, verbintenis, dat is wat het is. Maar in dit geval noemen wij dat een samenzwering. Die begrijpt u toch, hè? Het was een verbintenis, ze verbonden zich met elkaar, maar in hun opstand tegen David. De verbintenis werd sterk en het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. Onderweg dus kwam een volk bij. En toen kwam er een boodschapper tot David, zeggende, het hart van een ieder in Israël volgt Absalom na. En dat was kennelijk letterlijk, want Absalom zou onderweg naar Hebron En als je deze uitspraak letterlijk neemt, dan wordt David gewaarschuwd van Absalom gaat weliswaar naar Hebron, maar het hele volk loopt achter de man. In het gezelschap van allerlei vooraanstaande figuren, kennelijk. Goed. En dan staat er, zo zei David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren, maak u op en laat ons vluchten. Want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Dan moet u zich even herinneren dat David die grote legeraanvoerder was die een wereldrijk gesticht had inmiddels. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in de voorgaande hoofdstukken. Van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Het grote wereldrijk, u weet wel. Ik heb het gezegd, dat is in de praktijk dat rijk dat we kennen als dat van de Foeniciërs, maar het was van Israël. Dat rijk, daar gaat het over. Nou gaat zijn zoon naar Hebron met een verzameling volk en nou zegt hij, nou moeten we vluchten. Dan gaat er vandoor. En u begrijpt, dat is iets profetisch. Vergeet nooit wat Petrus zei, David was een profeet. En hij deed dus dingen omdat de Heer hem ze gaf te doen. En ik denk dat, nou dat weet ik wel zeker, dat het hier ook gebeurde. Waarom zou je er gewoon niet achteraan gaan en zijn leger erachteraan sturen en de zaak onder controle krijgen? Dat moet hem toch makkelijk kunnen lukken. Hè? Nou ja, er zit van alles aan vast, maar dat is in hoge mate natuurlijk symboliek. En daarom gedroeg hij zich zo. En ging hij uit Jeruzalem en kijk nog een keer terug naar Jeruzalem voordat hij de beek Kidron overgaat. En dan gaat hij de beek Kidron over met de zijnen die verzameld zijn rondom hem. Dan komt hij in Gethsemane, maar dat staat er niet, maar daar kom je dan. En dan door de opgang der olijven, staat er allemaal hoor. Dat is de Olijfberg over en dan de weg naar de woestijn. Dat is naar beneden, dat is gewoon naar de Dode Zee eigenlijk. Hè? Naar het Jordaan, al de vlakke velden enzovoorts. Maar het was de route die de Heer Jezus later koos. En die toen gevangen genomen werd. Onderaan de voet van de Olijfberg, net aan de andere kant van de Kedron. En die geschiedenissen die rijmen op elkaar, bedoel ik maar. Hè? Daar is verband tussen. En ook is de verband met andere geschiedenissen trouwens. Maar ik moet het er dringend bij laten, want het is al hoog tijd weer, hè? Geweest. Ja. Dus we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Om stil te staan bij deze oude geschiedenissen waarin zoveel algemene waarheid is vastgelegd. Op wat voor wijze dan ook. En we danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Omdat uw woord meer is dan alleen maar menselijke overlevering of weerslag van bepaalde geschiedenissen. We danken u dat het ons spreekt over u en over onze heiland uit David. En dat het ons spreekt over de heerschappij van de genade in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we daaruit mogen leven en daarin ook onze verantwoordelijkheid op ons mogen nemen, omdat u ons van kinderen wilt doen opwassen tot zonen. Wij danken u daarom voor die rijkdom die u ons geschonken hebt en dragen onszelf dan ook aan u op. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.